Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 1 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 31. 1 Korinthe 12, vers 1 tot 31. De te zingen psalmen zijn psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 103, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 1. In Psalm 113, vers 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 1 Korinthe 12, vers 1 tot 31. De te zingen psalmen zijn Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 103, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 1. En Psalm 113, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn vanmiddag voortzetten door te zingen met elkaar uit Psalm 133. En wel het eerste en ook het derde vers, 133. Het eerste: hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd, is als de zalf op z'n hoge priestershoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En ook het derde, het laatste, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en het leven tot in eeuwigheid. Het eerste en het laatste vers van 133. de schriftlezing voor dit middaguur vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. Dus de schriftlezing voor dit middaguur, zeiden we, is 1 Korinthe, wel het 12e hoofdstuk. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 31e vers. We noemden dus 1 Korinthe 12. En daar vanaf het 1e vers, maar ook deze middag, doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. We willen dat ook deze middag doen met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij de heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidene der gaven, doch er is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en er is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid der werkingen, doch er is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt tot de openbaring des geestes gegeven, tot hetgeen dat oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven, het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde geest. En een ander het geloof, door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten, en een andere profetie, en een ander onderscheidingen der geestes, en een andere menelijk talen, en een andere uitlegging der talen. Tot deze dingen allen werkt de een en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijke wijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is die daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde, in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren zij allemaal één lid, Waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen, tot de hand, ik heb u niet van noden. Of weder om het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, veel eer, de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloedelijke versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van noden. Maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloedige eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijk zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menelei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij alle krachten? Hebben zij alle gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menelei talen? Zijn ze niet? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven, en ik wijs u een weg die nog uitnemender is.
Gemeente, we willen samen zingen, voorafgaand uit de 103e psalm. 103. En wel het eerste en tweede vers. Psalm 103, het eerste, looft de Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is en prees. Loof mijn ziel de oorden der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En het tweede van 103. 1 en 2 van Psalm 103. gemeente, wij zijn vorige week samen begonnen met de behandeling van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En we wilden met Gods hulp vanmiddag opnieuw daarmee vervolgen. Zondag 21 van de Heidelberger, vraag en antwoord 54 tot en met 56. En naar gewoonte lees ik ze ook vanmiddag voor eerst voor. En dan wordt gevraagd dus in zondag 21, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoud en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord eerstelijk dat de gelovigen allen en eniglijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Gemeente, het ging dus in zondag 21, we zouden zeggen, over eigenlijk drie zaken. Het is in de eerste plaats natuurlijk de heilige algemene christelijke kerk, die hier aan de orde komt, dat is 54. Vraag en antwoord 55 spreekt over de gemeenschap der heiligen. En vraag en antwoord 56, dat laat ons iets zien aangaande de vergeving der zonden. Dus vanmiddag de gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonden. Ik zei vorige week, deze zondagsafdeling bestaat natuurlijk uit drie vragen en drie antwoorden. En we hebben toen genoemd dat het eigenlijk dus in de eerste vraag gaat over het ontstaan van die kerk. In de tweede plaats wordt ons die gemeenschap binnen die kerk getoond. En ten derde dus ook de troost die in die kerk gevonden mag worden. Maar geliefden, als het zo dus vorige week ging over die heilige algemene christelijke kerk, dan is daar ons getoond dat de Heere zich een kerk heeft vergaderd. Vergaderd in enigheid des ware geloofs. En dat was natuurlijk, zo weet u nog, dat door de prediking van het woord gaat. Want dat is nou het geëigende middel waardoor de Heere harten bearbeidt, zondaren opzoekt. Harten door God tot God gaat bekeren. En daarom is het natuurlijk altijd weer zo noodzakelijk dat wij die onderlinge bijeenkomsten niet verzaken. Altijd maar weer ontstellen ook onder de bediening van Gods woord. En ik zou bijna willen zeggen, geliefde vanmiddag, dan niet zomaar opkomend. Maar toch misschien wel eerst thuis voorzichtig, heel eenvoudig stilletjes, te vragen, Heere, zoudt u nou vanmiddag ook dit samen zijn nog willen gebruiken tot de verheerlijking van uw naam en tot bekering van waarachtige zondaren. Dat het woord nou nog eens een kracht zou mogen doen. En geliefde, dat is al de eeuwen door natuurlijk gebeurd. Dat het woord uitging, pijlen in de onnozelheid afgeschoten en die doeltreffen tussen de gespen en het pansier. En ach, wat is dan dikwijls misschien wel het eerste wat gewerkt wordt in het hart? Dat er dan zo'n jongen of een meisje, een man of vrouw, maar aan de weet komt wat hij eigenlijk nooit heeft geweten. Ja, wel met verstand heeft geweten. Maar wat dan een levende werkelijkheid gaat worden. Ik zou bijna heel eenvoudig maar willen zeggen dat de breuk tussen God en je ziel open komt te liggen. En dat je werkelijk dan gaat ondervinden wat het is om God te missen. Geen hoop te hebben in de wereld. Geen borg hebben voor je ziel. Geen God voor je hart. En eigenlijk met alles wat je hebt en liefst een nameloos arm bent. Kijk, dat werk.
Waardoor je voor het eerst ook in het leven betrekking krijgt op dat woord. Op de bediening van dat woord. Je hart er naar uitgaat. Op een onverklaarbare wijze toch iedere keer maar weer je zinnen uitgaan, gericht worden. Op dat dierbare woord. Niet alleen op de zondagse erediensten. Ook niet alleen op de door de weekse erediensten. Maar ook zo stilletjes voor uzelf. In de ogenblikken, in de uurtjes die de Heer u laat. Om nou zo dat woord te onderzoeken. En geliefden, dat is nou dat werk des Heren. Want als dat woord uitgaat, dan doet hij dat om zijn kerk te vergaderen. Bijeen te brengen. Tot zichzelf te doen trekken. En dat gaat altijd in de weg van smeking en geween. Want er zitten er vanmiddag in ons midden, dat is me toch bekend. Die zo in de tijd, in de leven een tijd hebben gekregen dat ze op onverklaarbare wijze het niet konden uitdrukken. Maar achter heeft een leegte in hun hart plaatsgenomen. En ze zijn bezet geworden met de dingen van de eeuwigheid. En ze hebben voor het eerst in de leven tranen geschreid die ze nooit hebben geschreid. En de vragen zijn opgekomen in haar hart, hoe word ik nou ooit nog met God verzoend? Kijk, dat gaat je bezetten. Ik zei het geliefde, dat zijn, eigenlijk die trekkingen des Heren. Dat is dat kerkvergaderende werk. De Heer gaat zijn volk uit de duisternis halen. Uit de duisternis trekken. Ja, we zeggen natuurlijk dan altijd met koorden van goede tierenheid en waarheid. Onwederstandelijk. Dat kan niet anders. Het gaat van, gaat vanzelf. Het is natuurlijk de Heer zijn woord en de Heer zijn geest die dat bewerkt. Maar gaat eigenlijk vanzelf, want laten we eens eerlijk wezen. Dan kun je de zonde niet meer aan de hand houden, hè. Kun je vermaak niet meer invinden. Ach, kun je niet begrijpen dat je zo lang bent voortgegaan en doorgegaan in eigen wegen. Zo dikwijls dat woord naast je neer hebt gelegd. Maar vanaf dat ogenblik wordt alles anders. Ga je ogen openen. Je gaat zien wat je gedaan hebt, wie je geweest bent, wat je hebt misdreven. En je krijgt voor het eerst in je leven misschien een afkeer van alle zonden. En een onverklaarbaar werk in je hart. Dat ook een strijd geeft tegen de zonde. En eigenlijk op de bodem van de ziel. En nou wil ik dat nu vanmiddag in dit stuk niet zo heel breed meer uitmeten. Ik heb dat vorige week wat proberen te doen. Ik hoop er straks. Ik zei vorige week geloof ik ook al. Als het in het verdere van deze zondagsafdeling aan de orde komt. Nog maar weer wat verder op in te gaan. Maar ze hebben eigenlijk maar één begeerte ten diepste in de ziel. En dat is. Opdat ze hem zouden kennen. Christus Jezus, want buiten Jezus is er geen leven. Een eeuwig zielsverderf. Kijk, daar gaat hun hart ten diepste toch naar uit. Al kunnen ze het misschien altijd niet zo verklaren. Al kun je het misschien altijd niet onder woorden brengen. En ben je misschien ook wel duizendmaal bang dat de mensen je daarna gaan vragen. Want je weet niet waar je aan moet. Maar je weet één ding. Daar strekt zich al je lust en al je liefde toch naar uit. En geliefden, dat is nou een volk. Dat door Gods hand geleid. Door hem bekeerd. Uiteindelijk een plaats gaat krijgen aan zijn voeten. Waar ze met alles aan het einde zijn gekomen. Uitgewerkt zijn geraakt. Aan al hun eigen werken. Wat allemaal vast is gelopen zo gezegd. Maar waar dan toch gaat blijken dat hij zijn kerk vergadert. Die man zal niet rusten. Alleen die nou zijn bruid. Waar ze ook maar op deze wereld een plaats heeft gehad. Maar eer die bruid nou ook te zijne zou zijn. Kijk, dat is dat werk wat hij doet. Dat kerkvergaderend werk. En dan zullen ze allemaal door God geleerd worden. Allemaal door hem vergaderd worden. Maar, dat is natuurlijk wat in die vorige zondag in vraag en antwoord 54 zo werd verwoord. Die zal die niet alleen vergaderen, maar die zal die vervolgens ook beschermen. Want toen die in de wereld was, zo lazen we vorige week toch uit Johannes 17. Toen die in de wereld was, heeft hij hem bewaard. En hij heeft ze zo duur gekocht, geliefde, dat hij ze in zijn middelaarshanden gegraveerd heeft. En hun muren zijn steeds voor hen. Hij waakt voor hun welstand, want hij wil niet dat er enige verloren gaat. En daarom waakt hij zo getrouw voor zijn kerk. Vergadert, beschermt ze. En hij beschermt zijn geliefden in het grootste gevaar. Denk weer opnieuw aan die woorden uit, Jesaja. Ik geloof dat er misschien ook vanmiddag wel zijn voor wie dat toch wel eens een wonder is geworden, nietwaar? Ik bedoel dan in de ondervinding. Dat als ze nou moeten gaan door het water, dat de golven hen niet zullen overstromen. En als ze moeten gaan door het vuur, dan zullen de vlammen hen niet verteren. Ik denk aan die jongens van Daniel. Toch? Ze werden in die vurige oven geworpen, 7 maal heten gestookt. Maar die vierde man die bij hen was, heeft zo getrouwelijk voor hen gewaakt, dat er zelfs nog niet de geur van de vlammen aan de kleren werd gevonden. Kijk, zo getrouw. Voel je wel, dat is nou de zaligheid die de kerk op aarde mag kennen. Onverdiend, loutere genade. Alleen om zij het willen. Die vergaderd heeft, die beschermt en die ook onderhoudt. Ik zei vanmiddag nog even heel kort terug naar zondag 21, vraag en antwoord 54. Maar ik dacht opnieuw zo vanmorgen en in de achterliggende dagen natuurlijk weer opnieuw. Als daar nou geliefde niet in vastlag, volk des Heren vanmiddag. Als daar nou niet in vastlag. Ik bedoel in hem. En je zou er werkelijk nog een nagelschrapsel aan toe moeten doen. Zou je dan ooit boven kunnen komen? Zou je nog in deze dagen omkomen? Maar die vergaderd heeft, die beschermt die en die onderhoudt die ook. Hij onderhoudt gestaag een heugelijk lot. Ach, dan denk ik nog eens een ogenblikje aan het volk Israël in de woestijn. U weet wel, dat is eigenlijk, nou ja, we zouden zeggen het geestelijke beeld van de kerk. Uit Egypteland door het diensthuis bevrijd, door de Rode Zee geleid en 40 jaren in de woestijn. Heeft dat hen dan iets ontbroken? Nee, ja. Mannen uit de hemel, het water uit de steenrots, een schoenriem werd niet verouderd. Ach, komt dat nou eigenlijk geliefden alleen omdat hij hun hoofd is? Het hoofd is van die lidmaten. En het hoofd waakt over heel dat lichaam. Dat hij als het ware wil dat er niet eentje verloren zal gaan. En daarom zal het hen ook aan niets, maar dan ook werkelijk aan niets ontbreken. Gemeente, dat is die heilige algemene christelijke kerk. Laat vanmiddag nog maar even verder voor wat is. Er is veel meer van te zeggen. Maar ik moet natuurlijk ook voortmaken. Wat gaat natuurlijk vervolgens in 55 dan over wat verstaat gij door die gemeenschap der heiligen? Eerstelijk, nou ja, dat de gelovigen allen en eniglijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En gemeente, dat is natuurlijk weer, ja, dat woordje wat natuurlijk wel weer wat onderstreping vraagt. Die gelovigen. Want wat zijn dat? Wat zijn nou die gelovigen? Nou ja, dat is natuurlijk niet wat de wereld ervan maakt. Want die beschouwt alle mensen die hier vanmiddag in de kerk zitten als gelovigen. Ja, dat zijn gelovige mensen. Die beschouwen eigenlijk heel de wereld, de reformatorische gezindte als gelovigen. Want ja, ze gaan naar de kerk. En ze hebben de Bijbel. En ze richten toch in het oog van velen natuurlijk buiten de kerk hun leven in. Nou ja, naar het woord. Zijn dat dan de gelovigen? Nou ja, u en ik weten dat we natuurlijk niet geboren worden als gelovigen. En zelfs niet, gemeente, ja, als we het teken en zegel van het verbond aan ons voorhoofd meedragen. Dat heeft ons natuurlijk wel op een afgezonderde plaats gebracht. Maar daarmee zijn we ten diepste natuurlijk nog geen gelovigen in de zin zoals Gods woord het bedoelt en zoals het ook hier in de catechismus wordt verwoord. Dan zijn we natuurlijk ook niet gelovigen als we zogenaamd de openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. En ja, we zeggen, het is natuurlijk wel te hopen en te wensen dat dat voor een ieder dan waarheid in het binnenste mag zijn. Maar ja, we kunnen de naam hebben dat we leven en toch dood zijn. Dus dat maakt ons ten diepste nog niet een gelovige. Nee, geliefde gelovigen, dat zijn nou mensenkinderen, ja, die toch in de leven aan de weet zijn gekomen, ja, dat ze buiten Christus zijn, zeiden we net, die hem nodig hebben. Dat zijn uiteindelijk mensenkinderen die maar één begeerte hebben gehad in hun leven, om nou voor haar eigen te mogen zeggen dat Christus Jezus ook hun Here is. En nou is het een gelukkig geliefde een volk dat door genade toch heeft mogen leren. Die hebben door de geest des Heren vanuit dat dierbare woord iets leren verstaan wat nou een, nou ja, waar geloof is. Dat is dat geloof dat met Christus verenigt. Het werk van de Heilige Geest in het hart op die verborgen wijze. Maar dat met hem verenigt en verbindt. Dat zijn geliefde mensenkinderen die hangen door genade aan hem vast. Die zijn hem ingelijfd. Eén plant met hem geworden. Dat zijn dus de gelovigen. Die weten ook, laat ik dat vanmiddag ook eens mogen zeggen weer. Maar die weten ook hoe dat gebeurd is in de leven. Hoe ze van een ongelovige tot een gelovige zijn geworden. En dat bedoel ik niet in de zin, zei ik, als was de wereld dat noemt en ziet. Maar die nou dat waarzaligmakende geloof deelachtig mochten worden. Kijk, ik zei, daar weten ze van in de leven. Als je ze zou opzoeken en je ze zou proberen uit te halen, dan zijn ze toch bij ogenblikken wel bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in is. Kunnen ze vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft? Nou, laat ik de vraag maar weer eens eerlijk in het midden leggen, geliefden. U en ik. Hoe is dat in ons leven? Nou kijk, die gelovigen, die weten ook iets van die gemeenschap der heiligen. Die heiligen zijn allen aan elkaar verbonden. Nou ja, jongens, ik heb vroeger wel eens dikwijls gedacht, dat is toch wel een heel begrip bij die heiligen. En misschien zijn er ook wel vanmiddag die daar nou zo mee worstelen. En misschien zelfs wel van Gods kinderen. Die naam heiligen op zichzelf nou niet durven toepassen. Maar wat wil dat nou zeggen, heilig? Ja. Als je heilig bent, geliefde, ben je natuurlijk niet onheilig. Ik bedoel, als je heilig bent, ben je volkomen vrij van schuld en smet. Volkomen vrij van ongerechtigheid en zonde. Nou kijk, en daarom zijn Gods kinderen zo dikwijls bevreesd om zichzelf nou zo'n heilige te noemen. Dat begrijp ik ook wel. Want hij ziet op jezelf, dan zeg je, dat kan nooit, hè. Maar ik zei, gemeente, Gods kinderen weten toch van het werk der genade verheerlijkt in hun leven. Dat is niet met leed uit geheugen te wissen. En toen hebben ze als een onheilige mogen leren verstaan wat het nou is om een heilige te zijn. Kijk, dan krijg je de heiligheid van hem. Die zonder zonde, zonder vlek en zonder rimpel was volmaakt. In al zijn bestaan. Maar dan krijg je zijn heiligheid toegerekend. Hij niks aan gedaan, hij niks aan verdiend. Alleen maar verknoeid en verbeurd en verzondigd. Maar die heiligheid van hem toegepast, toegerekend. Zijn gerechtigheid. Kijk, geliefden, en dan ziet God je aan of als je nooit ene zonde had gehad, nog gedaan. Dan ziet God je aan als volkomen rein. Heilig. Nou ja, ik zei, dat zijn Gods kinderen. Een toegerekende, laat ik dat nog een keertje onderstrepen. Een toegerekende heiligheid. Maar ik zou natuurlijk ook het werk des Heren tekort doen, als ik het daar nou alleen bij zou laten. Maar Gods volk, geliefden, kent ook een ingestorte heiligheid. Wat bedoelen we daar dan mee, jongens? Nou, ik zal het proberen weer heel eenvoudig uit te leggen, want het is natuurlijk ook voor jullie nodig dat je die dingen gaat leren. Al is het dan alleen maar met je verstand misschien vanmiddag. Maar dat is een ingestorte heiligheid. Ik bedoel, als het ware, ze zijn Christus Jezus de Heere door een waar geloof ingelijfd, ingeënt. En dan zien we natuurlijk weer, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, die wijnstok en die ranken. Die horen bij elkaar. Die zijn met elkaar verenigd. Die hebben gemeenschap aan elkaar. Zo is nou de kerk ook met Christus verenigd. Die hebben gemeenschap aan hem. En die leven uit hem en door hem. Die leven met hem. Moet ook zeggen, voor hem. Maar ik durf het bijna niet. U wel. Maar door die ingestorte heiligheid is er toch, al is dan een heel klein beginnetje, iets gekomen van dat leven voor hem. Maar kijk, ze gaan toch heilig leven. Dat bedoel ik mee. Ze gaan oprecht voor zijn aangezicht zijn. Ze bekennen aan de Heer iedere keer weer opnieuw hun zonden en ongerechtigheden. En ze vragen, Heer, maak me heilig gelijk als u bent heilig. Maar kijk, als dat begeren echt in je hart gewerkt wordt. Ik bedoel, door de Heilige Geest gewerkt wordt in je ziel. Die hartvernieuwende genade. Omdat je met hem verenigd bent en de liefde Gods in je hart uitgestort wordt. Ja, dan gaat dat hartvernieuwende werk ook openbaar komen. Ik zei, dat zijn heiligen die ook, nou ja, aan de Heere gewijd zijn, op hem gericht zijn. Want heel, heel diep op de bodem van de hart. Want ze kunnen het vaak zelf nauwelijks bekijken. Ligt toch dat nieuwe verlangen, het nieuwe begeren, die nieuwe wil. Om kon het zijn zonder zonde te leven. Ik zei, geliefden, dat is een ingestorte heiligheid. En ze zijn op de Heere gericht. Nou, dat zijn heiligen. Gelovigen. Die dus die gemeenschap der heiligen kennen. Allen en een ingeluk staat er. Als lidmaten aan de Heere Christus. Nou ja. Ik dacht zo gemeente weer om. Ja, geef het maar weer door, maar. Wat heeft Zacharias Urzinus toch een innige bewogenheid gehad. Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Wat is hij met liefde bezet geweest. En wat heeft hij een oog gehad over het geheel van die kerk. Over het geheel van die kerk met die hoofdletter van die christelijke kerk. Waarvan Christus het hoofd is en er zoveel leden zijn. Nou ja, dat is natuurlijk het beeld. Ja, dat begrijpen we allemaal. Dat nou al de ledematen die aan dat hoofd verbonden zijn, allemaal tot dat lichaam behoren. En ook allemaal aan dat hoofd verbonden zijn. Nou ja, daarom heb ik natuurlijk ook vanmiddag maar 1 Korinthe 12 laten lezen. Je denkt wel eens zo in de stilte, wat past daar nou bij? En dan gaan je gedachten soms en dan kom je op zo'n hoofdstuk eigenlijk uit. En daar heeft Paulus natuurlijk, u hebt het gelezen, heel breedvoerig beschreven dat, nou ja, al de ledematen van het lichaam werkelijk tot dat lichaam behoren. De een niet minder is en de ander niet meer is dan de ander. Kijk, geliefde, zo is mijn pink niet minder dan een sterke rechterarm. Ik schrijf misschien aan mijn sterke rechterarm zo gezegd wat meer waarde toe dan aan mijn pink. Maar het behoort toch tot mijn lichaam. En is het misschien het kleinste ooglid dat wel niet zoveel oog heeft voor ons en zoveel waarde heeft voor ons. Maar hoe noodzakelijk, het is niet minder, geliefden, dan al die ledematen die de Heer ons heeft gegeven. Dus allen en een iegelijk behoren die lidmaten van ons lichaam tot ons bestaan. Zijn ze allen met het hoofd verbonden. Dat is het beeld van het geestelijke. Zo zijn er natuurlijk dan ook in de kerk. Nou ja, we zouden zeggen grote lidmaten. En er zijn kleine lidmaten. We zouden zeggen er zijn groten in de genade. En er zijn hele kleine in de genade. Ik denk altijd aan mannen als Maarten Luther, Johannes Calvijn. Ik denk aan de discipelen, de apostelen. Wat waren dat de groten niet waren in het koninkrijk der hemelen. Als je dan naar jezelf kijkt. Als je iets van die genade hebt mogen ontvangen. Kun je zelf in het licht van zulke mannen eigenlijk niet begeven, toch? Dan zeg je, dat waren nog eens grote heiligen in het koninkrijk der hemelen. En toch, geliefden, ik zei, ze hebben alle gemeenschappen elkaar. Gods kinderen hebben daarom ook elkaar zo hartelijk lief. Maar ze zijn allemaal als lidmaten aan Christus verbonden. Dat is iets van die gemeenschap der heiligen. Die gelovigen, allen en een ieder. Nou ja, ik zou bijna weer willen vragen, maar hij dat wel eens ondervonden. Hij zou wel eens gemeenschap mogen hebben, misschien met een man of vrouw. Het zij hier in Vriezenveen of op een andere plaats. Ach, dan gebeuren er toch wel eens wonderlijke zaken, nietwaar? Zou ik het eens voor mogen stellen vanmiddag? Dan kan het wezen misschien dat je een man of vrouw ontmoet, zij het nou hier in het dorp is of elders zijn. Maar waar je elkaar niet kent. Elkaar nooit gezien hebt. Elkaar nooit gesproken hebt. Maar elkaar ontmoet en misschien 2 minuten bij elkaar zit. Dat het lijkt of als je elkaar al jaren kent. Dat de harten zo ineen vloeien. En dat er zulke verbondenheid wordt ervaren. Ik zei gemeente, dat is die gemeenschap der heiligen. Dat is die verbondenheid die Gods kinderen dan, nou ja, met elkaar mogen hebben. Wat verbindt hen aan elkaar?
Nou ja, natuurlijk in de eerste plaats moet ik zeggen, maar als ze met elkaar spreken, dan kijken ze elkaar zo in het hart. Dan horen ze de een soms zaken verklaren waarvan ze zeggen, joh, dat is me nou niet vreemd. We zeggen wel eens, dat zijn de wegen des Heren. Dat zijn de zaken die de Heren hen heeft doen ondervinden. Nou kan er onderscheid zijn hoor. Want ja zeker, hè, neem een boom en je beziet al die blaadjes, ga je het goed bekijken, dan is er eigenlijk niet één blaadje met de andere identiek. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat die blaadjes niet op elkaar lijken. Dat is nou met Gods kinderen ook zo. En waarin herkennen ze zich? Nou ja, ik zou bijna als het nou over de catechismus dan ook weer vanmiddag gaat, gemeente eigenlijk, maar heel eenvoudig willen zeggen aan die drie stukken. Korter en bondiger kan ik het eigenlijk niet noemen. Want ze weten allemaal te vertellen hoe ze dood lagen in de zonden en in de misdaden. Ze zullen tegen elkaar zeggen, heb jij er ooit naar gevraagd? Heb jij het ooit gezocht? En dan zullen ze samen tot hun verwondering moeten zeggen, de Heer is de eerste geweest en heeft mij daar gevonden en mij daar gevonden. Kunnen ze iets van vertellen? En nou ja, ik zei het net straks, hoe er een tijd is gekomen, misschien dat hun ogen geopend werden. En ze me vragen liepen. Nou zetten ze bij elkaar. En ze kunnen soms minutenlang, och, ik zou bijna wel willen zeggen, urenlang spreken over de weg die de Heer met hen kwam te houden. Dat de zonde bitter werd. Dat de liefde Gods hen ging trekken. Dat ze rust nog vrede konden vinden voor het hol van hun voet. Maar hoe ze ook met alles van zichzelf iedere keer weer zijn vastgelopen. Iedere keer weer moesten gaan bekennen. Nou ja, dat ze zo vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde het goede niet kunnen voortbrengen. Wat heeft dat hen een tranen gekost? Ik zei geliefden, dat is het werk des Heren in het hart. Want daarin maakt hij plaats voor zichzelf. Stuk der ellende, stuk der verlossing. Ik bedoel, Gods kinderen zijn aan hem verbonden en aan hem verenigd. Hoewel er onderscheid is en de wegen misschien wel wat onderscheiden kunnen liggen. Maar ze weten allemaal te vertellen hoe hij genade geschonken heeft in hun ziel. Want als men geen leed uit geheugen te wissen, dan weten ze wel. Hoe hij de vrede geschonken heeft zijn dierbare bloed. Niet alleen kwam voor te stellen en het beminnelijk maakte, noodzakelijk maakte. Maar ook hoe hij dat bloed op hun zielen kwam te sprenkelen. En hoe ze zo vrede met God hebben mogen vinden door het geloof. Of beter gezegd, hoe ze leerden roemen in hem. Kijk, en spreken ze nou over deze dingen en ze eindigen in hem. Nou, dan zitten ze soms zo uren bij elkaar, dan vergeten ze de tijd. Hebben ze gemeenschap. Ja, we zeggen wel eens wat vreemd eigen, hè. Wat eigen vreemd. Ik durf dat bijna nooit zo goed te zeggen, want je zult maar geliefden om je heen hebben. Je wil ze niet krenken, je wil ze niet kwetsen, je wil ze al eigenlijk helemaal niet vertellen dat je soms een ander nog liever hebt dan je eigen. Dat bedoel je er niet mee. Maar je voelt je er meer eigen mee. Snap je? Nou, die gemeenschap der heiligen. En ze blijven allemaal over hetzelfde klagen. Dat ze nog maar niet kunnen zijn die ze moeten zijn. En als ze zo eens met elkaar over die dingen mogen spreken, vinden ze het ook nog wel eens een wonder dat een ander dat nou ook heeft. Maar ze denken altijd, zou ik de enige dan zijn? Ze menen altijd dat bij hen niet klopt. Maar als ze nou nog eens weer vanuit dat woord horen, en ze horen het bij een ander, kunnen ze een ogenblikje vertrouwd zijn. Iets van die gemeenschap der heiligen. Ik zei geliefden, dan zijn er, nou ja, groten in het koninkrijk der hemelen, het zijn kleinen in het koninkrijk der hemelen. Maar ik zou nou eigenlijk vanmiddag ook willen zeggen, het zijn allemaal mensenkinderen die wedergeboren zijn tot een levende hoop.
Ze hebben allemaal bewust door een waar zaligmakend geloof deelgekregen aan de kennis van de Heer Jezus Christus. We zeggen dan wel eens, niet waar, persoonskennis. Persoonskennis. Dat is niet in een hoek geschiet. En toch kunnen Gods kinderen, of ze nou geoefend zijn door de jaren heen, of ze zijn nog maar net tot de kennis van die middelaren gebracht, nou kunnen juist ook de zulke nog oog hebben voor degene die, nou ja, niet wedergeboren zijn nog tot een levende hoop. Wat bedoel ik? Nou, dan kan het zijn dat ze een man tegenkomen of een vrouw ontmoeten. Of misschien een jongen of een meisje zo eens zien. Waar ze toch betrekking op krijgen. Kijk, daar slaan ze de gangen, de wegen van zo'n jongen of meisje gade. Maar Gods kinderen hebben er ogen voor gekregen. En dan zien ze wat niemand ziet, maar dan zien ze dat zo'n jongen, zo'n meisje misschien het ongeluk over de wereld gaat. Dan voelen ze, daar zit een man in de banden. Dan worden ze erbij bepaald dat er een vrouw in haar gemis loopt. Ik zei, voor de wereld niet zichtbaar. Maar Gods kinderen, nou durf ik het bijna niet te zeggen, want je zou ze bijna op een hoogte stellen. En dat is mijn bedoeling dan ook niet van. Maar Gods kinderen krijgen geestelijke voelhorens. Toch? En die krijgen zij betrekking op nou. Op mensen die in de banden lopen. Weet je waar ik aan denken moet, jongens? Boekje moet je eens lezen. De levensbeschrijving van Leen Pothappel. Mijn jongen. Ik meen dat hij 10, 12 jaar oud was. Als ik het maar niet vergis. God had zijn ogen geopend. Kon in de wereld niet meer mee. Toen zijn ouders hem meenamen naar de kermis, kwam die wenen thuis, kroop hij op het zolderdakje. En stortte hij zijn hart voor de Heer uit. O God, vergeef mij al mijn zonden. Kijk, hij kreeg betrekking, geliefden, op een oude vrouw. En die oude vrouw kreeg betrekking op Leen Pothappel. Kijk, dan valt leeftijd ook bij. En die oude vrouw liep met de nood en de ziel van Leen Pothappel onder de arm over de wereld. Ik geloof dat ze de Heer heeft aangelopen als een waterstroom. Ach, Heer, zou je hem nog eens uit de banden willen halen. Red hem van dat welverdiende verderf. Breng hem nog eens wederom tot genade. Kijk, ga zo'n jongen, of zo'n, ik zei, zo'n in de banden verkerende, die ga je in het oog houden. Krijg betrekking op. Word bewogen mee, bezet mee. Maak eens vragen, gemeente. Zou dat in Vriezenveen ook nog zijn? Natuurlijk in de eerste plaats wel vragen, liggen er nog die in de banden zijn? Zijn er nog die hun eigen ziel niet meer kunnen redden van het verderf? Maar zouden er nog zijn die aan de troon der genade bewogen zijn, Heere, zie op hen in gunst van boven, verlos uit de banden en red door uw naam een leven. Kijk, ik zei, Leen Pothappel, die jongen liep in de banden, maar het heeft God behaagd zijn lieve zoon in hem te openbaren. Ik geloof dat hij 12 jaar oud was. Want een Heer is geen land van uiterste duisternis, hoor. Maar toen God behaagd heeft zijn zoon in de ziel van Pothappel te openbaren, was die oude Sarina, een dorp verderop naar Kmeen, bij de Heer vandaan ermee bekendgemaakt dat hij grote wonderen had gedaan. Nou ja, en als genade verheerlijkd wordt, geliefd, dan kun je er niet meer om zwijgen. Gaat er een tijd komen, dan ga je toch proberen te verkondigen niet wie je bent, hoor. Want daar is niet veel goeds van te zeggen. Maar wat God gedaan heeft aan je geest. Kijk, toen ging Leentje Pothappel op weg naar zijn oude vriendin. En toen ze hem aan zag komen, liep ze hem tegemoet. En toen zei ze, mijn jongen, ik weet wat je me komt te vertellen. Voel je dat? Innige verbondenheid. Het werk der genade verheerlijkt in het hart. Alle geloven. De heiligen. Allen en aniegelijk als lidmaten. Aan de Heere Christus verbonden. Gemeenschap aan hem hebt. Wat houdt dat nou in, die gemeenschap der heiligen? Nou ja, niet alleen natuurlijk dat ze zo op elkaar betrokken zijn. Maar natuurlijk ook, nou ja, dat ze voor elkaar zorg dragen. Want dat mogen natuurlijk duidelijk zijn. Ik had het over die lidmaten van het lichaam, maar nou, het is maar een heel eenvoudig en misschien een dwaas voorbeeld in uw ogen. Maar als ik nou in deze tijd van het jaar op mijn fiets zit, dat zal ons allen wel eens gebeurd zijn. En het gevaar dreigt dat er een vliegje in je ogen vliegt. En je hebt geen bril op, doe ik gauw je ogen dicht. Waarom? Nou, je oogleden waken voor je oog. Dat kleine lid draagt zorg voor dat andere lid. Maar ja, het gebeurt zo dikwijls niet waar dat je toch zo'n vliegje in je oog rijdt. Maar wat doen dan die lidmaten? Geliefde, dan ga ik in de spiegel kijken, doe ik mijn andere oog open. En ga ik met mijn vinger proberen dat vliegje uit mijn oog te halen. Ik bedoel maar heel eenvoudig te zeggen, geliefde, gaat heel mijn lichaam meewerken. Om dat ene lid mijn oog te genezen. Nou, is het nou zo ook niet, geliefden in de kerk? Ik bedoel, binnen de kerk met hoofdletter. Hebben ze daar ook nou niet zo'n zorg voor elkaar? Ja toch. Dat ze proberen, nou ja toch, de gaven die ze hebben ontvangen. Ook ten nutte aan te wenden voor de anderen. En dat bedoel ik, dat betreft nou het tijdelijke en dat betreft nou het geestelijke. Want ze hebben deel aan Christus, aan al zijn schatten en gaven. Dus deel aan Christus betekent alles wat van hem is, dat is ook van hen. Ja, hij heeft gezegd immers, al het goud en al het zilver en al het vee op 1000 bergen, dat is mijne. Hij bedoelt als het ware te zeggen, kijk nou eens rond. En alles wat ge ziet, dat is mijn eigendom. Ik heb het geschapen, ik onderhoud het nog. En wat ik geschapen heb, dat wend ik aan voor mijn kinderen. Nou. Maar als je nou deel hebt aan Christus, geliefden, heb je ook deel aan alles wat van hem is. We zeggen wel eens, daarom zijn Gods kinderen zo rijk. Ook voor de tijd. Ze leven zo dikwijls onder de maat. Of wij niet zo'n arm bestaan dat God verdenkt en alles. Probeer het altijd maar weer zelf voor jezelf te zorgen. Probeer dit maar te regelen en daarin te voorzien en daar voorzieningen voor te treffen. En je probeert nog wat achter de hand te houden. Waarom? Geliefde, omdat ik God niet vertrouw. Ja, maar man, je kunt toch niet alles doorbrassen. En niet. Ik zeg ook niet dat je alles moet verkwisten. Maar dan heel diep op de bodem van je hart kijkt. Is het geen ongeloof? Geen wantrouwen? Voor Gods kinderen is het niet nodig. Want daar schouden vogelen des hemels, de musjes. Die lelien des velds, ze wassen niet en ze spinnen niet. En de Heere zorgt voor ze. Gods kinderen ondervinden dat wel eens. En daarom is nou alles wat ze hebben geschonken, ontvangen, alleen maar geschonken goed. Ach. En als de liefde Gods nou in hun hart uitgestart is, dan begeren ze ook anderen van dat goed deelgenoot te maken. Van de geestelijke goed, maar ook van tijdelijke goed. Ik denk, nou ja, bekende geschiedenis, hè, maar ik denk aan Handelingen. Handelingen 4. Zeker Barnabas. Schijnt een rijk man geweest te zijn, hij had een akker. Maar de man heeft geweten, kan niks meenemen. En hij heeft misschien wel gezien daar ergens dat er een was die nood heeft. En die dacht, dat ik nou die akker verkoop en de opbrengst van dat geld nog tot die discipelen breng, kunnen ze misschien die man of die vrouw die er in de nood verkeert uit de baan redden. Man, wat doe je nou toch? Nou, de liefde Gods, geliefden, de liefde is niet zwaar. De liefde zit niet op zichzelf, maar de liefde zit altijd op een ander. En daarom kon Barnabas zomaar die akker verkopen. Om al de gaven die hij had ontvangen aan te wenden ten nutte van een ander. Nou, ik zei dat is voor tijdelijke. Maar toch ook al de gaven die je hebt ontvangen voor het geestelijke aan te wenden voor een ander. Maar Gods kinderen hebben veel gaven. Ik zei zo straks voor de tijd, dan zei ze, Heer, waar ik het aan verdien. Dag. Als je op je plekje bent. Zo vaak gebeurt dat misschien niet, maar als je nog eens op je plekje bent. En je telt je zegeningen. En je mag eerlijk bekennen, Heer, alles verzondigd en alles verbeurd. Nergens recht of aanspraak op te kunnen maken. Maar word je er zo klein onder. Maar ze hebben ook geestelijke gaven. Nou, ik zei, 1 Korinthe 12 spreekt daarvan. Hè. Dat was natuurlijk ook wel juist in het bijzonder in die tijd misschien het geval. Ik bedoel, in die apostolische tijd, in het begin van die nieuwtestamentische tijd. Toen de Heer daar ook in Korinthe bijzonder heeft gewerkt, ook door de hand van zijn discipelen en apostelen. Ach, dan mochten wel eens grote wonderen gebeuren. Daar waren de mensen ook wel eens rijkelijk verzadigd met gaven. Grote gaven, bijzondere gaven. Daar kun je nooit prat op gaan. Want ook van die dingen geldt, wat is er nou dat je niet hebt ontvangen? Maar ik zei gemeente toch, ook in de kerk des Heren, met al de onderscheidenheid van Gods kinderen onderling. Mag er toch ook wel eens onderscheidenheid zijn in de gaven die de Heer gegeven heeft. Ach, maak me altijd een beetje beschroomd, geliefde, dat ik dat nou weer moet gaan benoemen. Dan zie je op jezelf bij zo'n arm vatten. Maar nou zijn er wel eens, zegt een Heer, die hier bij de monden van de apostel. Nou ja, die hebben de gaven des gebeds. Nou, en hij nou bidden heb geleerd. Dan kan het toch wel eens gebeuren, dat je voor deze of voor degene die het nou zo nodig heeft, de hemel leert aanlopen als een waterstroom. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ik zei je straks met schroom gezegd. Want ach, de allerheiligste, hè. Hebben nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Zijn ook nog lang niet wat ze moeten wezen. Maar toch, ze hebben wel gaven gekregen. Is de een bekwaam om te leren. Nou, dat is al zo'n man, een ambtsdrager, die daartoe geroepen wordt, nou ook nooit prat op kunnen gaan. Hè. Die leren zichzelf alleen maar als een grote dwaas kennen. En al dwazen wordt het in eigen ogen. Maar kijk, geliefden, ze zijn toch door de Geest des Heren in de waarheid ingeleid. Ze hebben kennis gekregen van God en goddelijke zaken. En daarom begeren ze toch ook wel eens, ja, de naaste. Ik bedoel Gods kinderen tot een hand en een voet te zijn. Gaan ze er toch naast zitten. Ik denk aan die Filippus. U weet wel, op die wagen. Die afgaande weg. Die arme tobber uit Moreland. Die man in duisternis wandelt en hij geen licht heeft. De Bijbel in zijn hand, het kostelijkste hoofdstuk, Jesaja 53, het Evangelie in het Oude Testament, optima forma. Maar die zwarte man wist niet en had niet en zag niet en kende niet. En wist Filippus dan allemaal zo goed? Ach, maar ging toch naast hem zitten. Waarom? Ik zei zo straks bewogenheid met zo'n tobber. En dan begeert hij hem toch de schriften uit te leggen. Waarom? Omdat die schriften het zijn die van hem getuigen. En dan gebeurt wel eens, geliefd, en hij zo. Nou, ik zei, gebeurt het wel eens. Laat ik dat maar grote nadruk en klem zeggen, gebeurt het wel eens. Als de Heer je nou geopend woord geeft, de zegelen van dat woord opent. Weinig je licht op dat woord geeft, je nou eens gaande maakt in die waarheid. Dat je wel eens kostelijke schatten en heilgeheimen in dat woord tegenkomt. Nou ja, dat je dan toch eentje in de banden verkeert. En toch eens tot een hand en een voet kunt zijn. Mag zeggen, ach joh, kijk eens. Het is Gods getuigenis hoor, dat eeuwig zeker is. Houd moed. God vrucht de schaar. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Kijk, dan kun je elkaar niet uit de banden halen. Dat kan wel. Maar de Heer is dikwijls een jaloers God dat hij zijn eer niet aan een ander geeft. En zijn lof niet aan de gesneden beelden. Maar het mag toch wel eens gebeuren. Nou ja, ik had het over Filippus en die kameling, nietwaar? Maar dat ze een middeltje mogen zijn in de hand des Heren. Om nou zulke zielen te leiden, te onderwijzen, te leren. Dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en bevreugd aan te wenden. Kijk, want dan is de dienst toch ten diepste geen liefdesdienst. Of wel? Ik heb anderen al de rechten van uw mond, met lust verteld, met vlijt en onderwezen. Kijk, en dat is nou geloof ik toch volk, of niet? Wees eerlijk. Bij ogenblikken toch wel je wens. Dat hij zo nog als een middeltje in Gods hand gebruikt zou mogen worden. Om blinde zielzogen, hier in Friseveen of waar ook woont, te mogen openen. Om als een Philippus te mogen dienen. Bij de gaven door de Heere geschonken. Acht je het nog zo weinig. Misschien moet je trouwens niet doen hoor. Laat ik dat ook maar eerlijk zeggen. Want alles wat je hebt ontvangen is van hem en de Heere. Is toch niet karig. Want ik bedoel, wat de Heere doet is goed. Maar dat je nou toch die gaven probeert aan te wenden. Want je begint ze allen te trekken tot een kennis van de zaligheid te brengen. Wanneer? Ach. Want je weet, ik bedoel, dat weten Gods kinderen, hè. Dat er geen leven is buiten hem. Dat nou uitgaat. Schijn en zijn. Schibbolet en het schibbolet. Het ligt zo dichtbijeen. Wat zal er overlopen, geliefde? Dat ge allen een levend lidmaat zijt geworden van de koning der kerk. Door een waarzaligmakend geloof aan hem verbonden zijt. En buiten dat, ik zei geen leven. Een eeuwig zielsverderf. En de kerk op aarde heeft daarom ook geleerd. Door het werk van diezelfde geest. Wat nou de vergeving der zonde is. Maar geliefde, mijn tijd is alweer om. Ik ben genoodzaakt om me voor nu ook dan proberen maar een punt achter te zetten. Als de Heer het geeft. Willen we ook met dat kostelijke onderwijs van de Heidelbergse catechismus dan de volgende keer vervolgen. Maar laat ik nou nog eens één keer de vraag stellen. Ligt uw hart, uw leven, nou ook hier in zondag 21 vraag en antwoord 55 verklaard. Leeft ge uit hem, door hem. En voelt ge u daarom ook zo hartelijk verbonden. Met al de leden van dat huisgezin. Bij toch broeders en zusters. We zeggen dat niet zo vaak. Hè? Misschien ook wel verkeerd dat we het niet noemen. Maar geloof toch dat het waar is. Ook hier in Friseveen. Eén volk. Eén van hart. Eén van taal. Eén van zinnen. En als er nou één lid leidt. Leiden al de leden. En zullen ze toch gedurig vragen. Heren, zou die man, zou die vrouw. Nou eens uit de banden willen halen. Kijk, daar zijn er Aarons en Hurs. Want waar liefde woont. Daar gebiedt een Heren de zegen. Ach, dan vraag ik het weer eerlijk geliefde aan u en aan mezelf. Hoor. Maar is die liefde er nou onderling? Of zitten we hier nou in Friseveen elkaar te verbijten en te vreten? Nee toch. Moet je niet doen hoor. Ja, maar ik weet wel, kijk je op mensen, dan zou je daar ook hard bij weglopen. Kijk je op Gods kinderen, dan zou je ze ook nooit meer kunnen aankijken. Maar ach, hij nou zit op jezelf. Op al je gebreken, op al je eigenaardigheden, op al je onbekwaamheden, op al je afmakingen. En je mag zonder iedereen terechtkomen, kun je ook iedereen verdragen. Zou het nou groot zijn, geliefden, als dat ook in Friseveen zo toch mocht wezen. Dat als het ware zo gelden, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Is het waar, geliefden? Is het waar? Hoor je daar nou bij? Amen. We zingen met elkaar. En wel uit de 32e psalm, het eerste vers. Wel zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 32.
lofzang voor deze middag is uit 113. En wel het eerste vers. Gij, z'Heere knechten, looft en Heere, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. De naam des Heere zij geprezen, zijn roem zij door het heelal verblijd. Van nu aan tot in alle eeuwigheid, men loof het aanbiddelijk opperwezen. Het eerste van 113. Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.